Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze pastoraal medewerker, broeder Brinkman, zal voorgaan. De dienst vanavond staat evenals vanochtend in het teken van de opening Winterwerk. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de inwendige zendingsbond, de tweede collecte is bestemd voor de kerk en de derde voor het bouwfonds. Deze collecte bevelen we van harte bij u aan. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Mouw van Herenwaarde aan Arnoldus Jacobstraat 30, die in het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen wordt verpleegd. Voor mevrouw Eef de Haas, Muskesand 4, die in Dekkerswald te Groesbeek verblijft. Voor mevrouw Riet Versteeg Voskuil, Weilerstraat 1, die in de herberg in Oosterbeek is opgenomen. Jolanda de Gas uit Kesteren en Annelies van de Heren, Kerstengraad 16, en haar zoontje Nathan kwamen uit het ziekenhuis weer thuis. Danken mogen het echtpaar Kochjes van Soest, wij het 15, die afgelopen woensdag 15 september 45 jaar getrouwd waren. En met het echtpaar Buis van den Berg, burgemeester Houtkoopelaan 21, die donderdag 16 september 40 jaar getrouwd waren. We herinneren u nog even aan de volgende activiteiten deze week. Na de dienst is er preekbespreking voor de oudere jeugd en de volwassenen. Dinsdagavond is er een bijbelkring. Vrijdagavond om 19:15 is er gelegenheid tot doopaangifte en doopcatechese. Als u hiervan gebruik wilt maken, dan graag een telefoontje of een mailtje aan de pastorie. Zaterdagavond wordt de wekelijks gebedssamenkomst gehouden. Deze week beginnen ook de clubs en de catechese weer. Voor de tijden verwijzen we u naar de activiteitenagenda die enkele weken geleden is verspreid. Tot woensdag kunt u zich nog aanmelden voor de Alpha-cursus. Bij de uitgang kunt u de uitlectuurbak volle meenemen voor uzelf of voor iemand uit uw omgeving. Bij de kerkbode was een folder gevoegd over een donateursactie van de HGJB. Voor degenen die deze folder niet hebben ontvangen, ligt nog een exemplaar in de lectuurbak bij de hoofdingang. De ingevulde donateurskaart kunt u deponeren in de doos in het baken. Nadat u de kaart heeft ingeleverd, kunt u een blad op de poster van de boom plakken. Wij bevelen deze actie van harte bij u aan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu zingen van Psalm 96, de versen 1, 2 en 5. Zingt een nieuw gezang de Heere en wat er verder volgt in de versen 1, 2 en 5 van Psalm 96. De kerkenraad wens u hier in de kerk en u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren. Die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. In 1 Johannes 5, de versen 10 tot en met 12, schrijft de apostel Johannes: wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf. Wie God niet gelooft, heeft hem tot leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van zijn Zoon getuigd heeft. En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft. En dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Laten we met elkaar zingen Psalm 43 en daarvan de versen 4 en 5. Psalm 43, vers 4 en 5. We willen met elkaar het geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarop willen we antwoorden met het zingen van Psalm 116 en daarvan de versen 2 en 3. Psalm 116, vers 2 en 3 als antwoord op de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. En dat betekent, jongens en meisjes, Dat eigenlijk de dominee hier hoopt en bidt dat jullie het hiermee eens zijn. En dat je met je hart kunt zeggen van, dat geloof ik ook. En wat geloven we dan? Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, des almachtige Vaders. Van waar hij komen zal, om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden. Ik geloof de wederopstanding van het vlees. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. En onze God ontfermt zich op het gebed. Gemeente, zullen we met elkaar bidden. Getrouwe God in de hemel. Dank u wel dat we hier vandaag voor de tweede keer kunnen zijn. Heer, we zijn hier bij elkaar omdat u ons geroepen hebt. En dat hebt u gedaan, want vanuit onszelf zouden we dat niet doen. Van nature is er geen één die u zoekt, zegt Paulus. En daarom danken we u dat u met ons bezig bent. Dat u ons in beweging hebt gezet. Dat we hier mogen zijn. We bidden u ook voor de mensen thuis, bij de kerkradio. Geeft u ook hen een gezegende dienst. Geef dat ze zich verbonden weten met u en met ons. We bidden u voor hen die niet konden komen, om wat voor reden dan ook. Heer, wees u nabij. En God, u weet ook hoe we hier gekomen zijn. Waar onze gedachten vol van zijn. En we willen u vragen, geef dat ons hoofd leeg mogen maken. Dat alle dingen waar we mee bezig zijn, die ons in beslag nemen, dat die van ons af mogen vallen. Geef dat onze oren geopend mogen zijn. Geef dat onze harten geopend mogen zijn voor datgene wat u ons te zeggen hebt. Heer, vergeef en neem weg alles wat in de weg staat. Geef ons een gezegende dienst. Ook de kinderen die er zijn, het is misschien vanavond best wel moeilijk. Heere God, wilt u geven dat ze er toch stukken uit mogen begrijpen, dat ze het mogen snappen. U kunt dat. Wees u ook met de organist in het spelen. Geef dat we ook in de liederen, de diepte van de preek en de hoogte van het getuigenis mogen laten klinken. Heer, zo bidden we u, uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Jongens en meisjes, ik wil even mijn verontschuldigingen aanbieden voor een paar dingen. Dus eigenlijk ga ik sorry zeggen. Misschien dacht je wel van meneer Brinkman gaat voor, dat wordt een makkelijke preek. Sorry, dat wordt het niet. En misschien was er wel iemand die binnenkwam en naar het psalmenbord keek en dacht van hey, gaat dominee Hoorn voor? Nee, maar we zingen wel veel vanavond. En Frits, de preek is ook nog lang. Ja, het spijt me. Maar ik kon hem niet korter maken. Ik heb ooit eens ergens anders gepreekt en toen was ik daar voor een eerste keer en toen vroeg ik, hoe lang mag ik preken? En toen zei de preekregelaar aan de andere kant, meneer Brinkman, men komt hier om naar een preek te luisteren, niet om op de klok te kijken. Dus legt u hem maar weg. We willen met elkaar lezen, heel Lucas 15. En ik lees hem u voor uit de herziene Statenvertaling. Ik hoop dat u hem uit uw eigen Bijbel en in uw eigen Bijbel kunt meelezen. Lucas 15. Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij hem om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden morden, mopperden onder elkaar en zeiden, deze man ontvangt zondaars en eet met hen. En Jezus sprak tot hen deze gelijkenis en zei, welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuis komt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen, wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Of welke vrouw die 10 penningen heeft en 1 penning verliest, steekt niet een lamp aan en veegt het huis en zoekt zorgvuldig totdat zij die vindt. En als ze hem gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buurvrouwen bijeen en zegt, wees blij met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Zo zeg ik u, is er blijdschap voor de engelen van God over 1 zondaar die zich bekeert. En dan volgt de 3e gelijkenis. En hij zei, een zeker mens had 2 zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader, vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. Niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, toen al zijn geld op was, kwam er een zware hongersnood in dat land en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog verder van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet. viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven, haal het beste gewaad tevoorschijn. Trek het hem aan. Geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het. En laten we eten en vrolijk zijn. Want deze, mijn zoon, was dood. En is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. Zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem, uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader, zie, ik dien u al zoveel jaren. Heb nooit uw gebod overtreden en u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tegen hem, kind, je bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. We zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Als inleiding op de preek willen we met elkaar zingen van Psalm 51 en daarvan de versen 3 en 4. Psalm 51, vers 3 en 4. Na de preek zingen we zonder verdere aankondiging van diezelfde psalm 51, de versen 5, 6 en 7. Psalm 51, vers 5, 6 en 7 na de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. 1, 2, 3, 4. Dat is het thema voor het winterwerk van de HGB. 1, 2 en 3 in cijfers en 4 in letters. Cijfers en letters. En wat valt er dan te vieren? Vanmorgen ging het over het Loofhuttenfeest. Het feest waarbij de Jood herdenkt dat God het volk uit Egypte bevrijd heeft. De tocht door de woestijn en de ingang in Kanaan. Een feest dat wij niet kennen. Wij kennen andere feesten. Kerst, Goede Vrijdag, Pasen. Hemelvaart, Pinksteren. Jaarlijks staan we bij die feesten stil. En er is nog een feest wat gevierd zal worden. Dat is het feest van de wederkomst. En ik wilde vanavond een beetje bij u, met u stilstaan bij een feest wat niet hier op aarde gevierd wordt. Maar bij een feest wat in de hemel gevierd wordt. Want elke keer wanneer er iemand tot geloof komt, tot bekering komt, is het feest in de hemel. Ik heb de afgelopen weken een beetje nagedacht over de feesten die wij vieren. En we hebben gisteravond in de voortuin van de pastorie de niet-christelijke feesten van een jaar in een uurtijd gevierd. Er zat vaart in. En als je dan nadenkt over feesten, en misschien vindt u dat wel wat kort door de bocht, dat mag, dan zijn er denk ik in een mensenleven maar drie feesten die echt belangrijk zijn. Ten eerste is daar het feest van de geboorte. En daar staan we ook altijd bij stil. Elk jaar weer, want we vieren elk jaar onze verjaardag. Het is een heel feest wanneer een kind geboren wordt. Het tweede feest is denk ik belangrijker. Dat is het feest van de wedergeboorte. Dat is het moment waarop een mens tot bekering komt, tot overgave komt, tot geloof komt in Jezus Christus. Dat is het moment waarop iemand overgaat van de dood naar het leven. Bij sommige mensen is dat een proces van een kort moment. Bij andere mensen is dat een heel lang proces. Het wonderlijke is dat niet vaak gevierd wordt. Soms wordt het niet eens opgemerkt. Of het wordt niet eens doorgegeven. Kennelijk vinden we dat feest van die wedergeboorte van het geloof niet zo belangrijk. Ik hoorde onlangs van een vrouw die een telefoontje kreeg van haar schoonzus. En die schoonzus vertelde haar dat ze tot geloof was gekomen. En toen het telefoontje voorbij was, toen hield ze de telefoon vast en ze belde haar man. Die zat wel in een drukke vergadering, maar dat deed er niet toe, dat was niet zo belangrijk. Want ze wilde aan haar man vertellen dat zijn broer en schoonzus tot het geloof in Jezus Christus waren gekomen. Dat werd gedeeld. Dat is het tweede. De wedergeboorte van een mens. Want elke keer wanneer er één zondaar is die zich bekeert, is er blijdschap voor de engelen van God. En er is een derde moment. En ik denk dat u dat nu zelf al wel kunt invullen. Na onze geboorte en onze wedergeboorte is dat onze hemelvaart. Onze persoonlijke hemelvaart. En soms proef je bij al het verdriet rondom een overlijden, proef je iets van die vreugde omdat er een kind van God naar huis gaat. Dan proef je iets van die geweldige gebeurtenis die plaatsvindt. Wanneer een mens het aardse verlaat en naar de hemel gaat. En opgaat tot Gods altaar. Tot God, die bron van vreugd. Met de woorden van Psalm 43. Afgelopen vrijdag heb ik deze Psalm 43 vers 4 ook gezongen. Toen stond hij al in de preek. We hadden een rouwdienst in een gereformeerde gemeente. En de voorganger sprak over een prachtige tekst uit Jeremia 31 vers 3. De Heere is mij verschenen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. En de kinderen van de overledene hadden deze tekst aan de voorganger aangereikt. Want deze tekst was in het leven van die oude moeder, die oude oma, heel belangrijk geweest. En die moeder had dat ook doorgegeven aan hun kinderen, aan haar kinderen. En daarom wisten de kinderen meteen, daar moet het over gaan. Jeremia 31 vers 3. In die dienst haalde de voorganger ook een lied aan. Toen werd ik even stil, want ook dat stond al in deze preek. Wat een vreugde zal dat wezen. Straks vereend te zijn met hem. In die stad met parelen poorten. In het nieuw Jeruzalem. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten. Luisteren naar zijn liefdestem. Daar geen rouw meer en geen tranen. In het nieuw Jeruzalem. En soms proef je bij een begrafenis iets van dat oude lied. Maar heel vaak, jammer genoeg, ook niet. Hoe komt dat? Weet u, ik denk dat het komt omdat er in veel levens wel een geboorte wordt gevierd, maar geen wedergeboorte. Of die wedergeboorte wordt niet duidelijk. Of die wedergeboorte wordt stilgehouden. Of dat moment tot geloof komen wordt niet gedeeld met andere mensen. Waarom denkt u dat we op zaterdagmorgen gisteren begonnen zijn met een mannenontbijt? Om te eten op kosten van de gemeente? Ik moet u mijn verontschuldigingen aanbieden. Want als ik zoiets hoor, dan word ik zo boos. En dat mag ik niet. Maar het kan echt niet hoor. Als u zo spreekt over dingen die er in de gemeente georganiseerd worden, dan staat u de zegen in de weg. Uw persoonlijke zegen. Gods rechterhand is niet te kort. Maar onze zonden zijn het die in de weg staan. En om u gerust te stellen, het schijnt dat mijn vrouw gisteren nog een plastic zakje met geld heeft gekregen, wat over is gebleven van de vrijwillige gave. En dat zal ik bij de 90 euro doen die van de afgelopen jaren is overgebleven. Er blijft over. En het kost de gemeente niks, want het geld wat u en ik aan de actie Kerkbalans geven, dat is Gods geld en niet ons geld. En wat we dan thuis overhouden is ook Gods geld en niet ons geld. Want alles, alles is van hem. Sorry. Als er geen wedergeboorte plaatsvindt, vindt er ook geen hemelvaart plaats, maar een hellegang. Zo simpel is het. Zo vreselijk is het. En wat valt er dan te vieren? Johannes zegt het heel duidelijk. In Johannes 3 staat het gesprek tussen Jezus en Nicodemus. En dan wordt er gezegd, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Als niet iemand van bovenaf, door het werk van de Heilige Geest, door het ingrijpen van God, opnieuw geboren wordt, dan is de hemel toegesloten. Ik hoor vaak dat er moeilijk gepreekt wordt. Ik hoor mensen vaak zeggen, ik begrijp er niks van, ik heb er nooit wat van begrepen. Jezus zegt tegen Nicodemus, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Dan kunt u het ook niet begrijpen. Wanneer u zich niet omgedraaid hebt tot God, niet hebt laten leiden door zijn stem, dan is het koninkrijk van God voor u nog verborgen. Geen hemelvaart zonder wedergeboorte. En wat valt er dan te vieren? Vorige week hoorde ik het verhaal van een moeder die haar dochter het huis had zien uitgaan om te gaan samenwonen of trouwen, ik weet het niet. En dat was ook ongeveer het moment waarop ze definitief brak met kerkgang, geloof en God. En er werd aan die moeder gevraagd van, wat vind je daar nou van? En het antwoord was, ik hoop dat ze gelukkig wordt. Maar dat is dan van korte duur hoor. De eeuwigheid is veel langer. Het doet me denken aan die jongste zoon uit die gelijkenis. Hij had het thuis wel gezien. Het grootste gedeelte van de erfenis zou toch naar zijn oudste broer gaan. Hij zou maar een kleiner deel krijgen. Hij ging naar het buitenland. Hij nam het ervan. Hij zou eens even echt gelukkig zijn. Maar het ging al snel mis. En dan een van de mooiste teksten in de Bijbel, tenminste dat vind ik persoonlijk. Dan zit hij tussen de varkens, heeft niks meer. Hij kwam tot zichzelf. Geweldig. En dan neemt hij zich voor om op te staan en om naar zijn vader te gaan. En tegen zijn vader te zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En dan vindt er dabar plaats, woord en daad. Want hij neemt het zichzelf niet alleen maar voor, hij doet het ook. En ik denk dat daar een van de problemen bij ons zit. Wij nemen ons van alles voor, maar we doen het niet. Of we luisteren niet naar wat God in zijn woord zegt. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, zegt God. En we zeggen van, ja, zal dat ook voor mij zijn? Je moet je naaste vergeven. Ja, maar weet je wel wat die ander gedaan heeft? Zeggen wij. En het is heel herkenbaar, want ook Nicodemus, die schriftgeleerde, ging naar Jezus toe in de nacht, omdat hij bang was om door de mensen gezien te worden. Ik moest denken aan Jeremia 31 vers 3, want in Lucas 15 lees je die drie gelijkenissen, hè? Je hebt eerst die 100 schapen waarvan die man er één kwijt is. En hij gaat op zoek naar hem. Naar het ene schaap. Je hebt die vrouw die van die 10 penningen er één kwijt is. En ze gaat op zoek naar die ene penning. En dan heb je die vader. Ja, die blijft thuis wachten, die doet niks. Is dat echt zo? Maar als die zoon thuis komt, dan ziet ze vader hem al van verre, van grote afstand. Mag ik het zeggen met de woorden van Jeremia 31 vers 3? Die vader heeft die zoon lief gehad met een eeuwige liefde. Hij heeft aan die zoon getrokken met goede tierenheid. Wanneer die jongste zoon zich had laten leiden door zijn gevoel, was hij nooit naar huis gegaan. Want je zou je toch de ogen uit je hoofd schamen voor wat je gedaan hebt. Maar hij gaat. Rembrandt heeft van dit moment een schilderij gemaakt. En op dat schilderij zie je die vader staan, een beetje gebogen, met gebogen armen om die jongste zoon heen. En die jongste zoon in haveloze en oude kleren zit op de knieën voor hem. En die vader slaat zo zijn armen om hem heen. Daarmee is alles gezegd. Dit is God. En zijn wij op de knieën gegaan? Hij krijgt nieuwe kleren, een ring aan zijn handen, schoenen aan zijn voeten. Het gemeste kalf moet geslacht worden. Er moet feest gevierd worden. Want er heeft een wedergeboorte plaatsgevonden. Die vader zegt het ook met zoveel woorden in vers 25. Waarom dat feest? Want deze mijn zoon was dood. En is weer levend geworden. En ze begonnen vrolijk te zijn. Er zijn hele scherpe tegenstellingen in dat stuk. Hij was dood. Hij is levend geworden. Hij was verloren. Hij is gevonden. Hij was. Maar nu is hij. Dat andere is verleden tijd. Dood, verloren, het is er niet meer. In Adam zijn we allemaal dood. Niemand uitgezonderd. Niemand kan van nature iets zien van het koninkrijk van God. We zullen opnieuw geboren moeten zijn. We zullen van dood levend moeten zijn. Hoe zit het met ons? Leven we nog in het was? Of zijn we overgegaan naar het is? Want dan is er gevierd in de hemel. En dan valt er straks aan het eind van het leven wat te vieren. Paulus schrijft aan de Efeziërs in hoofdstuk 2 vers 12. U was in die tijd zonder Christus. Vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Ik heb het pas tegen iemand gezegd, je kent God niet. Daarom heb je zoveel problemen. Daarom kun je het niet aan. Hij haalde zijn schouders op. Maar wanneer je overgaat van het duister naar het licht. Maar nu in Christus Jezus bent u, die voorheen ver af was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Niet alleen dichtbij gekomen, maar thuis gekomen bij de Vader. Die ouderling van de gereformeerde gemeente las afgelopen vrijdag bij de broodmaaltijd na afloop van de ter aardebestelling een gedeelte uit 2 Korinthe 5, de eerste 10 verzen. U kent dat wel, dat gedeelte. Daarin schrijft een tentenmaker over onze aardse tabernakel die langzaam afgebroken wordt. Als u vanmorgen in de kerk was, hebt u er ook iets over gehoord. Daarom kon ik het zo snel vinden. Ik wist het nog van vrijdag. Maar dat gedeelte spreekt ook over het verlangen naar de hemel. Om enig thuis te zijn bij de Vader. En in zijn dankgebed sprak hij over deze vrouw die mocht weten schoon gewassen en gereinigd te zijn door het bloed van Jezus Christus. Dat is wat, broeders. Als je daar de komende winter op huisbezoeken over mag hebben, dat is een vraag om op huisbezoek te stellen. Bent u gewassen, gereinigd? Door het bloed van Jezus Christus, broeder, zuster, geldt dat ook voor u? 1, 2, 3, 4. Er is wat te vieren, want de verloren zoon is thuisgekomen. En ik denk dat er iets van dat feest al genoemd wordt in Lucas 15, vers 6 en 7. Daar staat dat die man zijn vrienden en buren bij elkaar roept en hen oproemt om samen met hem blij te zijn, omdat dat schaap weer gevonden was. En dan staat er, ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Blijdschap in de hemel. Ja, dat zien we niet. Maar de Bijbel zegt het, dus mogen we het geloven. Dat er blijdschap is in de hemel. Nadat er iemand tot God komt, tot geloof komt. En die vrouw. Ze roept haar vriendinnen en buurvrouwen bij elkaar om samen met haar blij te zijn, want ze heeft de penning gevonden die verloren was. Zo zeg ik u, is de blijdschap voor de engelen van God over één zondaar die zich bekeert. Blijdschap in de hemel. wanneer een mens tot God komt. Voor de engelen, in de hemel. Dat wil zeggen dat God blij is. Sommige mensen twijfelen eraan. Ze vragen zich dat af. Wil God mijn behoud wel? Paulus schrijft aan Timotheus dat God wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis van de waarheid komen. Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die zich gegeven heeft tot de losprijs voor allen. Als God wil dat ieder mens behouden wordt, geen wonder dat het een feest is in de hemel wanneer iemand tot geloof komt in Jezus Christus. Aan Gods doel is voldaan. Het lijkt wel een beetje alsof dat feest wat door die vader in Lucas 15 wordt georganiseerd, het beeld is van het feest in de hemel. Ik had altijd gedacht dat het een feest was dat met de wederkomst te maken had, maar dat kan natuurlijk niet, want die vader gaat die feestzaal uit. Ook nu nog roept die vader ons nog steeds. Het is nog steeds tijd. Maar helaas, soms heb je zo'n feest waar je maar niet enthousiast over kunt worden en dat is hier ook zo. Want die oudste zoon komt van het land en hij wil niet naar binnen, want hij is boos omdat die jongste zoon in genade is aangenomen. Hij is kwaad. Schilder Rembrandt heeft verschillende schilderijen over dit gedeelte gemaakt. Maar in dat schilderij wat ik net geschetst heb, waar die vader zo gebogen staat en die zoon op de knieën voor hem, dan zie je achter wat knechten staan. Een beetje in de schaduw. Maar er is nog één persoon op wie het licht valt en die staat een beetje van een afstand wat stuurs te kijken. Het is die oudste zoon. Het is alsof Rembrandt wil zeggen, er zijn twee mogelijkheden. Of je gaat op de knieën voor de vader, of je blijft op afstand staan. Het is alsof Rembrandt wil zeggen, het kan nog. Want die gelijkenis, we weten niet hoe het met die oudste zoon afloopt. Het heeft een open einde. Het kan nog hemelvaart worden. Het kan nog. David zegt het duidelijk in Psalm 51 vers 7. Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Dat geldt voor ieder mens. Doodgeboren. Maar wat een blijdschap. Er is iemand gekomen om zondaren zalig te maken. Niet door vroom te leven. Niet door je aan de regels te houden. Maar door het geloof in Jezus Christus. Elk geboorte van een kind op deze wereld is een wonder. Maar zoals u misschien wel weet, en ik bedoel dat niet spottend, komen er ook mensen bij te pas. En wel op verschillende manieren. Bij de bevalling is ook vaak een verloskundige aanwezig. Of om het met een ouderwets woord te zeggen, vroedvrouwen. Het woord vroed betekent wijs. Dus een vroedvrouw is een wijze vrouw. En er schijnen, weet ik sinds een jaar of 10, ook vroedmannen te zijn. En eigenlijk is dat een prachtige gedachte, want zoals een vroedvrouw of een vroedman helpt bij de geboorte van een baby, zo mag een gelovige in Jezus Christus ook vroedvrouw of vroedman zijn bij de wedergeboorte van andere mensen. Ja, ik weet het wel. Het is God die het moet doen. Maar wij mogen daarbij assisteren. En dat kan eigenlijk maar door één ding. Dat kan door het woord. Soms een woord op het goede moment gesproken. Soms een opmerking die na jaren toch iets blijkt te hebben losgemaakt. Petrus schrijft het in zijn eerste brief in hoofdstuk 1, vers 22 en volgend. En dan staat er, het is een beetje een moeilijk stuk, maar nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden. Heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart als mensen die opnieuw zijn geboren. Niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord. De mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld. Het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan. Dit woord is het evangelie dat u verkondigd is. Opnieuw geboren door Gods woord. En het evangelie is verkondigd. Een mens komt alleen tot geloof als het evangelie wordt verkondigd. Dat is het zaad dat uitgestort wordt in mensenharten. Daarom vragen we de afgelopen jaren mensen om een paasbode of kerstbode persoonlijk af te geven. Misschien lezen de mensen die bodes niet eens. Maar dat gesprekje aan de deur, dat kan dingen in werking zetten. Het kan je, als je 25 jaar getrouwd bent, een bosje bloemen opleveren. Het kan ook andere dingen doen. Zoals die jonge man die bij een adres kwam en hem overhandigde en zei, u wordt gemist. Ja, dat zal wel. En hij was even stil en hij zei ja. Want u zat daar altijd, daar vooraan. Samen met uw vrouw, met uw man en kinderen. En daar wordt over nagedacht. En wat God daarmee doet. Of die ander die aan de deur stond en prompt werd uitgenodigd voor de thee. Toen hij zo'n paas- of kerstbode overhandigde. Hij wist niet wat hem overkwam. Bij de thee hoorde hij het. Jij hebt die uitnodiging gedaan voor die Alpha-cursus. Op die avond van de vakantie Bijbelweek. En daarom ben ik naar de Alpha gegaan. Toevallig, hè? Prachtig wanneer er zulke dingen gebeuren. Wij worden opgeroepen om Gods daden te verkondigen. U bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaar licht. Een feest vier je toch niet alleen. De waarheidsvriend van deze week vertelt de voorzitter van Evangelie en Moslims over twee bekeringen. Een Turkse man komt bij een markkraam, hij heeft een droom gehad. En hij komt bij een markkraam en hij krijgt een folder uitgereikt. En hij gaat hem lezen en het gaat met hem aan het werk. En hij wil die man nog wel eens ontmoeten. En later met school, excursie in een andere plaats komt hij die markkraam en die man weer tegen. Hij is nu lid van een gemeente en gedoopt. Of die andere, die vrouw, die via een chatprogramma op de computer, kan dat ook? Ja, dat kan ook. Ik zou niet weten hoe het moest, maar er werd gesproken over Jezus Christus en ze werd nieuwsgierig gemaakt. Lid van een gemeente en gedoopt. En die dominee zegt iets waar u heel goed naar moet luisteren, want dat heb ik hier in Ochten ook geleerd. Hij schrijft, veel gemeenteleden zien het niet zitten om langs de deuren te gaan, maar dat was vroeger niet anders. Om die stap met vrijmoedigheid te kunnen zetten, moet je weten dat jij het zelf niet bent die mensen zoekt, maar dat er iemand anders is die zoekt wie van hem zijn afgedwaald. Gemeente, denkt u er eens over na. De kerk, de gemeente, lijkt een beetje op een middeleeuwse stad. Met dikke muren, zware poorten. Als de vijand kwam, Joost, dan renden de mensen uit het platteland zo snel mogelijk naar die stad toe. Dan werden de poorten open gedaan. En dan kon je binnen in de stad komen en daar was je veilig als de vijand eraan kwam. Die muren en die poorten waren slechts een middel voor je veiligheid. Ik ben wel eens bang dat we zo druk zijn met onze muren en met onze poorten, dat we niet eens meer door hebben waar ze eigenlijk voor dienen. Ze zijn geen doel op zichzelf. Ze zijn om mensen veiligheid te bieden. Vaak weten we niet eens meer wie onze vijand is. En we gaan er ook niet op uit om mensen te waarschuwen dat ze gevaar lopen. We hebben onze gewoonten, we hebben onze regels en gebruiken en we houden ons eraan. Maar we hebben niet eens door misschien dat we in de kerk zitten met mensen naast ons, voor ons, achter ons, die dood zijn. We hebben het niet eens door dat we thuis of op straat of op ons werk mensen tegenkomen die dood zijn. Een feest vier je toch niet alleen? Wat zeggen we tegen elkaar? Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Ik hoop dat het straks voor ieder van ons hemelvaart is. Persoonlijk. Maar hoe gaan we dan? Moet ik gaan met lege handen? Zo mijn heiland tegemoet? Zonder één verloste zondaar mee te brengen aan zijn voet? Moet ik gaan met lege handen? Moet ik zo mijn heiland zien? En als loon voor al zijn liefde hem geen dankbare vruchten bieden? Nee, het is geen angst voor het sterven. Jezus is het die mij behoudt. Maar te gaan met lege handen, dat is wat mijn ziel benauwt. O, te gaan met lege handen zo mijn heiland tegemoet, zonder één verloste zondaar neer te leggen voor zijn voet. Hoeveel jaren die ik verspilde, kwamen ze nog eenmaal weer? Ik zou ze wijden aan mijn heiland. Dankbaar leven tot zijn eer. Maar ik moet gaan met lege handen. Ik sloeg geen acht op Jezus' stem. Ik kan geen enkele vrucht hem tonen. Ik deed nog nimmer iets voor hem. Wees toch wakker, volk des Heren. Werk zolang uw pols hier slaat. Win toch zielen voor uw heiland. Eer het voor eeuwig is te laat. Wilt geen gaan? Met lege handen? Zo uw heiland tegemoet, zonder één geredde zondaar neergelegd aan Jezus voet? Nee toch? Laten we vroedvrouwen en vroedmannen zijn, zodat er voor de engelen van God in de hemel feest gevierd kan worden. Omdat er weer, en weer, en weer, en weer een zondaar tot bekering komt, totdat Jezus Christus terugkomt. Amen. Gemeente, zullen met elkaar bidden en danken. Heer in de hemel, blijdschap in de hemel. Blijdschap in de hemel wanneer een zondaar zich bekeert. Wanneer een mens tot geloof in Jezus Christus komt. Wanneer een mens wordt wedergeboren. Heere God, geef dat we hier in de gemeente, dat we hier in de gemeente daar ook getuigen van mogen zijn. Dat mensen van binnen de gemeente of van erbuiten worden overgezet. Vanuit de duisternis in het wonderbaar licht. En dat licht heeft een naam, Jezus Christus. Heer, dank u voor uw Zoon. Dank u voor uw belofte dat u niet wilt dat iemand verloren gaat, maar dat u het behoud zoekt van een ieder. Heere God, geef dat we uw roepstem niet in de weg staan. Dat we het niet wegwuiven. Maar geef dat als we geroepen worden, misschien door uitnodigingen voor de catechisatie, misschien door een oproep in een kerkbode, misschien door een opmerking vanaf de preekstoel of door iemand in onze omgeving. Geef dat we opgewekt worden om in het komende winterseizoen in beweging te komen en geef dat we op zoek gaan naar u, actief op zoek gaan wanneer we u nog niet gevonden hebben. Of wilt u geven dat we er niet tevreden mee zijn wanneer we zijn wedergeboren en als baby in het geloof al vele, vele, vele jaren eigenlijk niet verder gegroeid zijn, maar geef ons in het hart dat we dan verder willen groeien. Zoals de jonge man het zei. Hoezo te oud om naar catechisatie te gaan? Je bent toch nooit te oud? Heere God, wilt u dat bij ons opwerken? En geef dat we daar gehoor aan geven. En we bidden u voor alles wat in het komende seizoen georganiseerd mag worden. Wilt u geven dat daar in uw naam groot gemaakt mag worden? Geef dat het mag zijn tot eer van uw heilige naam. En Heer, het spijt ons dat we bij alles wat wij organiseren, dat er zoveel menselijks in zit, zoveel verkeerds. Heer, we leggen ook deze preek bij u neer. Neemt u het menselijke erin weg en wilt u zelf de naprediker zijn in harten van mensen, ook in mijn hart. En wilt u geven dat we durven. Geeft u de moed aan ons om te getuigen. Geeft u dat andere mensen inderdaad nieuwsgierig geraakt en gemaakt mogen worden door ons behoud. Geef dat ze door woorden en door daden van ons in beweging gezet mogen worden achter u aan. Heer, we bidden het u. Helpt u ons om wijze vroedvrouwen en wijze vroedmannen te zijn. Heer, dank u wel. Dank u wel dat u hemelvaart, een persoonlijke hemelvaart, voor ons gegeven hebt en dat u dat met een ieder van ons wil bewerken. Heer, geef dat we daar eens aan stilstaan en dat we het aan onze kinderen of aan onze omgeving doorgeven. Welke tekst ons in beweging gezet heeft. Welk Bijbelgedeelte voor ons belangrijk is. Geef dat we er eens over nadenken. Toen en toen, Heere God. Daar en daar, daar was u. En ik dank u daar nog steeds voor. Heer, geef dat we op zoek gaan naar u. Omdat we weten dat u met koorden van liefde aan ons trekt. Ga straks met ons mee. Brengt u ons gezond thuis of geeft u ons een gezegende preekbespreking? Wilt u ons bewaken en bewaren? Ons helpen bij de taken die we hebben? Neemt u niemand van ons onvoorbereid uit dit leven weg? Maar geef dat we altijd bereid en gereed zijn om u te ontmoeten. Zo bidden we u en danken we u. In Jezus' naam. Amen. We willen met elkaar zingen. Wanneer u in de gelegenheid bent geweest om uw gaven te geven. We willen met elkaar zingen van Psalm 71. En dan van de versen 10, 12 en 17. Psalm 71, vers 10, 12 en 17. Na de inzameling van de gaven. Laten we voordat we hier weggaan met elkaar bidden om de zegen van onze God. De Heere zegene ons en hij behoede ons. De Heer doet zijn aangezicht over ons lichten en hij zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geef ons vrede. Amen.